Dus zeg maar, mijn ondernemerschap heeft me enorm geholpen om dus mijn trauma te helen. Omdat bijvoorbeeld, ik ging er een boek over schrijven in mijn ondernemerschap. Ik ging er dus in een netwerkevent, ging ik over praten. Ik ging tijdens een Spirit Business Event, ging ik zeg maar mijn verhaal delen on stage. En ik merkte hoeveel dat andere mensen deed. En juist door erover te praten, kon ik mezelf daarin helen. Dus daarin zeg maar heeft het me in mijn ondernemerschap of zeg maar trauma, heb ik op zo'n manier ook nog eens wel kunnen verwerken.
Welkom bij de Fearless Ondernemen podcast, waarin jij als vrouwelijke ondernemer elke week inspiratie krijgt om je business te bevrijden van jouw seksueel trauma. Mijn naam is Monique Lavec en ik heb hetzelfde meegemaakt als jij. Het is mijn diepste wens dat jij door deze podcast fearless wordt en jouw trauma transformeert in puur goud, zodat je eindelijk het stralende, unieke verschil gaat maken met jouw bedrijf. Oké, laten we beginnen. Hoe is het mogelijk dat iemand met een seksueel misbruik verleden opstaat en doorgaat en een million euro babe wordt? Ze staat wereldwijd bekend als expert in het creëren en lanceren van online programma's. Ze is high-end business coach, inspirerend spreker en auteur van de bestseller Start Before You're Ready. Ze wil op haar 40ste miljonair zijn. En Simone Levy kreeg dat gewoon voor elkaar. Simone laat zien dat big business en spiritualiteit hand in hand gaan en zij staat voor het empoweren van vrouwelijke ondernemers om onbeschaamd en on-Nederlands veel geld te verdienen. Ze is een charismatisch leider, onvergelijkbaar, fearless en kwetsbaar tegelijkertijd. Vandaag praat ik met Simone Levy over de impact van haar seksueel trauma op haar business en we kijken vooral ook naar de kracht die ze daarin heeft ontwikkeld. En zij nu aan de top staat van online ondernemend Nederland. Simone is ook een visionair. En ze zal ons meenemen in haar visie op hoe de wereld eruit ziet als alle vrouwelijke ondernemers fearless durven gaan ondernemen. Simone, welkom in de Fearless Ondernemen podcast.
Ja, dankjewel. Nou, wat een introductie. Ik word er altijd een beetje verlegen van als iemand me zo introduceert.
Wat maakt je dan verlegen?
Nou, dan denk ik, oh, gaat het over mij? Oh ja,
ja, ik ben jij. Mooi. Hey Simone, mijn eerste vraag aan jou is, hè, wie ben jij? Wie is Simone Levy?
Ja, wie is Simone Levy? Kijk, jij hebt me natuurlijk geïntroduceerd in wat ik allemaal heb gedaan en wat ik heb neergezet en wat ik voor anderen ben en beteken. Maar ik denk dat ik in mijn hart gewoon nog steeds, nou ja, misschien wel zoals iedere vrouw, ook nog wel zeg maar dat kleine meisje is met een grote droom die een beetje zo verwonderd naar de wereld kijkt. En ziet wat er allemaal gebeurt en het ook allemaal een beetje raar vindt en een beetje gek. Die daar haar eigen weg in heeft gevonden. En zich daar nu wel heel goed in kan manifesteren. Maar daarnaast ben ik ook vooral wil ik een hele lieve moeder in ieder geval zijn. Wil ik een hele fijne vriendin zijn. Wil ik voor mijn klanten een iemand zijn, weet je, met een warm hart die iedereen het allerbeste gunt en het allerbeste in mensen ziet en daar het allerbeste uithaal. En zoals ik het allerbeste uit mezelf wil halen, wil ik dat eigenlijk voor iedereen in mijn omgeving en ook daarbuiten.
Nou, dat voel ik ook, hè. Ik ben ook klant bij jou in de Golden Circle. Ja. En ik voel inderdaad dat je echt het beste uit mij en uit de anderen wil halen. Je zegt, ik ben ook gewoon een meisje met een droom. Wat is jouw droom?
Nou ja, ik denk dat die droom in essentie misschien altijd wel hetzelfde blijft. Ook al kan je steeds verder je droom ontwikkelen. Of steeds je droom steeds groter maken. Maar die droom is wel echt dat vrouwen nog veel meer opstaan. En ja, weet je, gaan doen waarin zij voelen van wat ze te doen hebben. En dat maakt niet uit of het nou een huismoeder is of dat het een ondernemer eigenlijk is, weet je zo. Maar gewoon van nog veel meer dat vrouwen hun hart durven te volgen. En dat je het echt op de manier mag doen zoals jij het wilt doen. Kijk, ik geloof in het hele, ook in het vrouwelijk ondernemerschap. En daarom vind ik het hele ondernemerschap ook zo interessant is. Van, we kijken al heel erg natuurlijk. We hebben heel weinig vrouwen als voorbeeld of als rolmodel. Ja, als je kijkt naar.
We zijn eigenlijk de eerste generatie die kunnen doen.
Ja.
Wat ze willen doen. Want mijn moeder moest ook nog stoppen met werken toen ze ging trouwen.
Ja, nou in ieder geval, dat was bij mijn oma. Maar ja, mijn moeder was er ook gewoon nog, weet je, toen wij. Inderdaad, toen wij klein waren, dat ze stopte met werken en dat ze er voor ons was. En dus ja. Dus dat is ook, dus, en dat zie ik ook, weet je. En dan zie ik ook van, oh ja, dat we denken van, hè, dat we bepaalde dingen zo moeten doen, zoals mannen het moeten doen. Maar ja, is dat eigenlijk wel waar? En hoe kunnen we juist onze manier vinden? En wat is onze manier?
Ja, want
en dat ben ik zelf ook nog steeds ook voor mezelf aan het uitvinden. Dan wat is nou echt mijn manier? Of wat is nou echt mijn intuïtie volgen? Wanneer moet ik echt een plan maken? Wanneer is de strategie heel belangrijk? En wanneer kan ik het gewoon veel meer denken? Oh, ik ga gewoon dit doen, want ik vind het leuk.
Ja, want je zei net daarvoor ook van, ik ben iemand met een droom en ik volg mijn eigen weg. En wat is jouw weg? Je bent je ondernemersreis gestapt.
Ja, mijn weg is wel heel erg, denk ik. Mijn weg is wel heel erg van doen, vallen en opstaan en leren. Dus heel veel. Ja, dus heel veel leren. Maar ik leer wel heel veel, zeg maar, ook om te ontdekken en te gaan doen. En wel altijd, zeg maar, met een bepaalde visie. Dus dan zie ik bijvoorbeeld van, oh, hè, toen ik met Maak Prachtig Online Programma startte, van, oh, online programma is wel iets wat heel groot gaat worden. Oh, misschien kan ik daar wel iets in betekenen. En bijvoorbeeld nu met de Golden Circle, dat ik dacht van, oh ja, ik wil echt iets gaan neerzetten met een 3 jaar commitment. Ja, dat is dan een visie die je voor de langere termijn hebt. Niet wat meteen een groot succes kan of hoeft te worden. Maar ja. Dus je hebt een bepaalde visie en vanuit die visie stappen zetten. Maar wel door vallen en opstaan en te doen en maar te gaan en te proberen.
Ja, want je hebt het over de Golden Circle, dat is een driejarig traject. Wat maakt dat het voor jou belangrijk is om het 3 jaar commitment te vragen? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben zelf heel erg, in ieder geval heb ik ontdekt, van de verbinding en van de langdurige relatie. En ik wil, zeg maar, ook heel graag een verbinding met mijn klanten hebben. En ik geloof ook, het ondernemerschap bestaat ook uit vallen en opstaan en ontdekken. En ik ben iemand die dus heel goed is, zeg maar, vanuit die verbinding en een langere relatie met iemand te hebben. En daardoor iemand echt te kunnen zien en te leren en te kennen. En ook op momenten dat het niet alleen maar halleluja is en dat het goed gaat. Maar ook er te zijn op momenten dat het wat lastiger is. Of dat je, nou ja, weet je wat jij ook hebt gedaan, eigenlijk je hele business weer opnieuw aan het uitvinden bent. Om zeg maar mensen in die reis ook echt te kunnen begeleiden. En ik ben nooit van de quick fixes geweest. Dit is de tijdelijke oplossing. Ik geloof veel meer in samen duurzaam groeien. En mijn bedrijf wordt daardoor ook natuurlijk een stuk duurzamer. Omdat ik klanten heb die sowieso 3 jaar ja zeggen. Dus het is voor mij echt een mega win-win-win. Dus eigenlijk vanuit die visie ben ik het opgestart. Maar ik wist zelf nog niet goed of het zo goed zou werken. En als ik dan nu merk na 4 jaar... Ja, weet je, hoe je klanten elkaar ook dragen. Dus dat de community ook is. Want er is een verbinding natuurlijk sowieso van 3 jaar. Dus mensen leren elkaar natuurlijk ook heel goed kennen. Hoe mensen dan ook weer trajecten bij elkaar of zo gaan volgen. Of zich door elkaar ontwikkelen. En hoe ik eigenlijk ook door mijn community gedragen word.
Nou, en ik herken heel erg wat je zegt, want dat is wat ik ook zelf voel in de Golden Circle. En dat inspireert mij ook om eind februari de Fearless Ondernemers Circle te lanceren. Juist vanwege de verbinding, dat je elkaar kunt dragen, dat je ook support bij elkaar hebt. Precies wat je zegt, ook als het een keer gewoon shit gaat.
Ja.
En de kracht.
Ja, en natuurlijk, jij richt je natuurlijk straks echt op ondernemers die ook echt een bepaald trauma hebben.
Ja.
Dan is het gewoon heel fijn om een safe haven ergens te hebben. En veiligheid creëer je niet van, snap je, vanaf het een op het andere moment. Veiligheid creëer je juist long term. Vooral, zeg maar, nou ja, mensen met een seksueel misbruik. Je bent toch op een bepaalde manier ook altijd, in ieder geval ik heb dat wel, altijd ook wel een beetje op de hoede. Van, oh, straks kan het toch misgaan of zo. Dus ik heb zelf ook heel erg een veilige omgeving nodig om me ook veilig te voelen. Ja. En dat krijg ik, dat zeg maar, dat heeft mijn man ook niet in het van de een op de andere. Daar zijn we zeg maar best wel een hele tijd doorheen gegaan dat ik echt me veilig voelde. Dus als er dan zo'n community is, weet je, wat jij kan bieden en dat mensen daar, weet je, echt in kunnen zijn, ja, dan is dat heel mooi natuurlijk.
Dat is mijn droom.
Ja, ja.
Hey Simone, wil jij iets vertellen over, jij bent seksueel misbruikt.
Ja.
Wil je daar iets over vertellen?
Ja, ik vond het altijd heel moeilijk om daar iets over te vertellen. En eigenlijk ook in het ondernemerschap, of dat ik steeds meer podium ging pakken, dat ik er steeds makkelijker over kon praten en dat ik het ging delen. En ik weet nog dat ik een keertje gevraagd was op een event van Sarayda Groenhart. Of Sarayda, die had een boek geschreven, ook over een aanranding die ze had meegemaakt. Toen had ik tegen haar gezegd, oké, als jij dat boek hebt geschreven, dan ga ik op het podium ook vertellen over mijn, ga ik mijn verhaal delen.
Terwijl hoe lang is dat geleden, dat, Simone? Wanneer was dat event?
Ja, dat waarom? Ik denk dat het 2015, 2016 was.
Oké.
En nou, dus dat, nou, en ik vertelde dat aan mijn tijd dat ik dat ging doen, maar met hem kon ik er eigenlijk nog helemaal niet echt over praten. Dus hij vond het eigenlijk ook heel raar en hij was ook een beetje boos. Van, hey, nu zeg jij ze plomp verloren, want ik zei het natuurlijk ook last minute dat ik dat ging doen. Want dat dacht ik,
Matthijs is jouw man, voor de mensen die jou nog niet kennen.
Sorry. Matthijs is jouw man. Matthijs is mijn man, dus die vond, nou, die was echt boos eigenlijk. Die was nooit niet zo snel boos, maar toen was hij wel echt boos. Want nu ga je dit op een event vertellen aan allemaal mensen en tegen mij kan je er nog niet eens persoonlijk over praten. Nou, in ieder geval, wat is het verhaal? Ik was 17, 18. En ik leerde een jongen kennen via het internet. En die jongen die was al een stuk ouder dan ik. En ik vond hem heel interessant. Want nou, ik vind sowieso mensen met veel levenswijsheid en levenservaring. Vond ik gewoon zeg maar heel interessant. En achteraf weet je, bleek het gewoon ook eigenlijk een type te zijn. Een beetje ja, type zeg maar pedofiel. Dus hij
viel ouder gewoon, was die? Hoeveel ouder was die dan?
Dus hij was, ja, kijk, hij was toen in de 30. Maar hij viel echt dus later, weet je, dat was dus ook dat ik dat, dus toen was ik een keer bij hem en toen zat hij achter de computer en hij was, porno aan het kijken. Maar niet zeg maar gewoon adult porno, maar echt kinderporno. En nou ja, dat je, als je dat ziet, hoe geschokt ben je of zo, weet je dat. Maar op dat moment, toen sloeg hij me eigenlijk. Dus ben in elkaar geslagen. En toen heeft hij me verkracht. En toen is hij weggegaan. Heeft hij de deur op slot gedaan van zijn huis. En daar heb ik een tijd opgesloten gezeten. En ik weet eerlijk gezegd niet meer precies hoe ik eruit ben gekomen. Dus of hij de deur heeft gedaan, open heeft gedaan en dat ik zeg maar naar buiten, of dat ik zelf, daar weet ik dus niks meer van. Dus ik ben ook echt grote stukken van dit hele verhaal kwijt.
Ja.
Ik weet alleen, weet je, dat ik buiten was en dat ik me zo dom voelde, vooral. Ik voelde me zo dom dat ik zeg maar het zo ver had laten komen, want er waren al wel daarvoor allemaal signalen. En ik haatte gewoon echt mezelf. Ik haatte mijn lichaam. Ik vond mezelf vies. En toen ben ik naar haar huis gegaan. Op dat moment woonde ik bij mijn ouders. In Apeldoorn. Ik had een beetje een tussenjaar tussen zeg maar ene studie naar een andere studie. En ik heb ongeveer, ik weet niet, iets van 4 maanden alleen maar op bed gelegen. Ik heb er met niemand over gepraat. Mijn moeder snapte er helemaal niks van wat er aan de hand was. Ze dachten misschien aan de ziekte van Pfeiffer. Dus ik heb ontzettend veel bloedonderzoeken gewoon laten doen. en eigenlijk heel lang met niemand over gepraat. Omdat ik me zo... Ja, één dacht ik, oh, mijn vader gaat die gast echt wat aandoen. Dus daar was ik ook een beetje bang voor.
Mm-hmm.
En ik wilde gewoon helemaal... Ik wilde niks meer met die hele gast te maken hebben. En aan de andere kant ook wel... Dat ik me zo dom voelde en zo vies en zo gewoon dat mislukt.
Ja, dat is een hele heftige ervaring.
Ja, ja, dus dat is wel echt een hele heftige, traumatische ervaring. Ja. En op een gegeven moment, zeg maar, is dat trauma, zeg maar, kwam ook echt wel. Weet je, dat ik toen kreeg ik een ander vriendje en dat vriendje had toch gewoon allemaal issues. Vond ik heel lekker, want kon ik gewoon helemaal zeg maar op zijn issues richten. En hoefde ik niet met mezelf bezig te zijn. Maar ja, ondertussen kwamen al wel de paniekaanvallen bij mij. Soms van die momenten, weet je, bijvoorbeeld. Want zeg maar, toen hij mij opsloot, toen heeft hij zeg maar ook de stofzuiger aangezet, zodat niemand mij kan horen. Dus ik ben nog steeds zeg maar echt een trigger op
de stofzuiger.
Ja, stofzuigergeluid vind ik echt verschrikkelijk geluid. Ja. Dus nou ja, weet je, bijvoorbeeld dus als we ruzie hebben, of dan ging dus de stofzuiger aan, of weet je dat? Dat waren echt van die triggers dat ik echt mega paniekaanvallen kreeg. Maar ik heb daar eigenlijk nooit... Ik heb daar heel lang niks aan gedaan.
Ja, wanneer is dat moment gekomen, Simone, dat je...
Ik ben er pas wat aan gaan doen toen ik dus Matthijs, mijn huidige partner, heb leren kennen. Dus toen ging die andere relatie uit. Dat nou ja, was ook gewoon helemaal allemaal niet meer houdbaar. En toen leerde ik Matthijs kennen. En hij was in één keer iemand die het helemaal in me zag. Die in me geloofde. Die me in alles fantastisch vond. En ik had nog nooit, in ieder geval zo'n... Ik had wel vaker jongens of zo die me leuk vonden of zo. Maar zo'n man die ik zelf ook heel leuk vond. Die ik zelf ook zo aantrekkelijk vond. Dat zo'n man mij zo leuk vond. Nou, dat, ja, weet je, dat kon ik gewoon niet geloven. Of zo, weet je zo. Maar ja, hij had zoveel geloof in mij. En hij heeft mij daarin... Hij vond het wel heel moeilijk hoor. Want ook, weet je, best wel redelijk snel zijn we gaan samenwonen. En dan hadden we bijvoorbeeld wel eens ruzie. En dan ging ik bijvoorbeeld boven op een andere kamer liggen. Maar dan deed ik de deur op slot. Omdat ik bang was dat hij bij me zou komen. En dat er dan bijvoorbeeld... Weet je, allemaal een beetje van die rare triggers die je dan hebt. Nou, dat vond hij echt heel moeilijk om daarmee te dealen. En toen, zeg maar, heb ik wel in alle vormen, zeg maar, ook wel hulp gezocht. Want dan dacht ik, oké, ja, als hij zo in me gelooft en ik wil ook echt, zeg maar, mijn relatie investeren, dan is dit wel heel belangrijk.
Ja.
Maar het is nu, denk ik, nu iets van een jaar geleden dat ik mijn laatste paniekaanval heb gehad. En het kan nog steeds gewoon in één keer dat er een trigger kan ontstaan en dat het nog eens een keer gebeurt.
Ja, want ik hoor
dus
jou...
Dus het is niet iets, weet je, waar ik al helemaal 100%... Het is toch iets wat nog steeds in mijn systeem zit.
Ja, en de vraag is of het ook ooit echt helemaal weggaat, hè?
Dat, ja.
En ik geloof ook dat... zeg maar dat je je om die triggers en om de angsten moet leren organiseren.
Ja. Ja, dat...
En ik heb jou daar voor het eerst over horen praten, want je hebt natuurlijk zo enorm veel gecreëerd en gelanceerd en gemanifesteerd in de afgelopen jaren. En de eerste keer dat ik daar iets over hoorde was tijdens aflevering 4 van Mum Fashions. Toen hadden jullie het daar ook over. En toen zei jij...
Ja.
Ja, dus voor degenen die Mum Fashions niet kennen, dat is een hele leuke YouTube-serie die Simone heeft gemaakt met drie ondernemende vriendinnen die ook moeder zijn. En waarin ze allerlei vragen beantwoorden van kijkers. En dat is ook gewoon heel leuk gemonteerd, zeker de moeite waard om op te zoeken. En toen hoorde ik jou voor het eerst praten over nare seksuele ervaringen die jij hebt gehad. En later, dat was eind vorig jaar, dat was bij Unlimited Cash. Een programma van jou waar ik ook was. En toen benoemde je het ook echt heel specifiek. En toen dacht ik bij mezelf van... Oh, Simone, ook al. Weet je wel, er komt geen eind aan. Ik ontdek zoveel mensen die een seksueel trauma hebben. Dat ik echt... vind ik ook echt wel shocking. Als je kijkt naar UNESCO en de VN hebben in 2014 en 2015 een onderzoek gedaan. En dat ging in het kader van het programma van seksengelijkheid. Dat 35% van de vrouwen wereldwijd minstens één keer te maken heeft gehad met lichamelijk of seksueel geweld.
Ja, het is echt... Maar ik had het zeg maar zelfs ook met Matthijs over, want ik was in één keer zo'n inzicht. Ik liep laatst gewoon zeg maar met twee collega's na een netwerkevent door Amsterdam gewoon naar de parkeergarage. En dat er dan zeg maar zo'n groepje mannen is die dan, weet je, gewoon allemaal van die woorden, dat alle vrouwen hebben dat wel meegemaakt. Maar die mannen die doen het nooit als andere mannen erbij zijn. Dus ik zei tegen Matthijs, eigenlijk weet je, mannen hebben eigenlijk gewoon geen idee, omdat jullie er ook nooit bij zijn. Wij vrouwen vinden het eigenlijk gewoon doodnormaal dat gewoon gebeurt. Dat je niet veilig door Amsterdam 's avonds kan lopen meer. Of dat je niet te kort rokje moet aandoen. Of weet je, we vinden het allemaal, weet je, dat is gewoon normaal. Het is normaal in ons leven. Maar jullie hebben eigenlijk geen idee dat dit is en dat wij dat eigenlijk normaal vinden. Want jullie zien het niet.
Nee.
Dus dat is wel echt, weet je, dus alleen al in dit, want het gaat niet eens over een aanranding of over geweld. Maar vrouwen, wij vrouwen vinden het allemaal normaal dat dit gebeurt. Of we vinden het niet normaal.
Ja, maar ik vind het niet normaal, maar het is een gewoonte geworden dat het gebeurt.
Ja, ja, dat.
Ja, maar ik vind er iets anders van.
Ja, ja. Ja, ja, het is eigenlijk gewoon shocking.
Ja. Hey, en je vertelde over de paniekaanvallen die je had, de triggers die je hebt. En hoe uitte zich dat in jouw ondernemerschap? Hoe sloop dat in jouw ondernemerschap?
Dus mijn ondernemerschap heeft, weet je, dus zeg maar juist door, dus zeg maar mijn ondernemerschap heeft me enorm geholpen om dus mijn trauma te helen. Omdat bijvoorbeeld, ik ging er een boek over schrijven in mijn ondernemerschap. Ik ging er dus in een netwerkevent, ging ik over praten. Ik ging tijdens een Spirit Business event, ging ik zeg maar mijn verhaal delen on stage. En ik merkte hoeveel dat andere mensen deed. En juist door erover te praten, ging ik dus, kon ik mezelf daarin helen. Dus daarin zeg maar heeft het me in mijn ondernemerschap of zeg maar trauma, heb ik op zo'n manier ook nog eens wel kunnen verwerken. Maar aan de andere kant is het bijvoorbeeld wel, als het bijvoorbeeld gaat over verbinden of vertrouwen of weet je, dat soort kwesties, wat ik eigenlijk net zei, is dat ik toch altijd, het is nu dat ik met jou daarover in gesprek ben, maar dat ik toch altijd nog dan altijd wel een beetje op moet. Ik ben zeg maar wel echt een mega gevend persoon of zo. En ik geef ook altijd voluit. Maar ik weet ook altijd wel van, oh ja, het kan altijd toch zijn dat die persoon niet is wie die is of zo. En ik denk wel dat het daarmee te maken heeft.
En merk je dat ook echt als je met klanten aan het werk bent? Of bijvoorbeeld in een salesgesprek of...
Nee, dus als ik met klanten aan het werk ben, dus ik kan me zeg maar daarin dan zeg maar denk ik wel makkelijk onthechten of koppelen of zo. Maar soms kan daar dan meer zeg maar dat er dan voor jezelf een soort van teleurstelling of zo dan ontstaat. Of iets, weet je dat? Of ik weet waar die op zit. Bij mij zit die op, zeg maar dat ik zeg maar toen is het gebeurd, maar was het eigenlijk ook dat in ieder geval, ik vind het... Ja, het was niet mijn fout. Maar toch is dat iets, weet je, wat dan die... jij hebt zelf, weet je, heb jij hem weer opgezocht terwijl je alles al voelde. Jij hebt zelf, snap je, bent niet op tijd. Weet je, die dingen. En daardoor ben ik me wel waardeloos gaan voelen.
En hoe uitte dat?
Ondernemerschap, ja. Zeg maar, dus in het ondernemerschap ben ik, zeg maar, dus altijd wel... Dan weet je, ken je misschien, zeg maar van heel veel waarde willen creëren, ja. En heel veel leveren en zoveel waarde creëren en leveren, ja. Dat het zeg maar zoveel is dat ondernemers denken, Simone, je biedt zoveel, het hoeft allemaal niet zoveel, want we weten niet eens meer zeg maar waar we nu moeten beginnen, of we kunnen al je challenges of je ideeën zeg maar nog, weet je, aan. Maar ik wil gewoon altijd laten zien van, weet je, ik wil waarde leveren en ik wil er voor je zijn. Ook dus om voor mezelf, omdat ik me dus soms nog steeds altijd, als ik een event heb gehad, altijd als ik een cursus heb gegeven, gisteren ook, de mastermind, hè, dus zo'n call die ik dan heb gegeven, aan het einde ben ik nooit blij.
Want?
Omdat dan denk ik, ja, was de call wel waardevol genoeg? Hebben ze er wel genoeg waarde uit kunnen halen? Ik heb niet iedereen aan woord kunnen laten. Gewoon al die dingen.
Ja. En ik weet dat van jou, want je zegt het heel vaak, dat je geneigd bent om heel veel waarde te geven en ook altijd bang bent dat je niet genoeg waarde geeft. En dat was denk ik voor mij de allereerste keer dat voordat ik überhaupt naar Manfessions had gekeken, dat ik dacht, dat noem je wel heel erg vaak en dat is echt een typisch teken zeg maar van vrouwen met een seksueel trauma, dat ze zo... zich waardeloos gevoeld hebben en dus die eigen waarde. En als je al je waardeloos voelt en weinig eigenwaarde hebt, hoeveel waarde ken je dan je bedrijf en hoeveel waarde ken je dan je diensten en je producten toe?
Ja.
Dus dat is wel een hele herkenbare.
Ja, ja.
En je zegt het heel vaak, dus, ja.
Ja, dus het is ook, en bij mij ligt het dus niet aan dat ik daardoor mijn prijzen niet durf te verhogen. Nee. Weet je, ook wel veel ondernemers dan hebben. Van ja. Ik ga mijn prijs, want ik ben waardeloos. Daarin heb ik dat dus helemaal allemaal niet. Maar het is wel, of mensen nou ergens instappen, nou gratis is, of dat het mega hoge prijs is. altijd heb ik wel van, oh, zijn ze eigenlijk wel blij? Oh, zijn ze eigenlijk wel tevreden? Oh, hebben ze er wel genoeg uitgehaald? Weet je zo, wat kan ik nog meer voor ze doen of betekenen? Weet je zo, en daarin soms dus ook wel over je eigen grenzen heen gaan.
Ja.
Nu heb ik dat zeg maar bij de Golden Circle wel een hele mooie vorm zeg maar daarin gevonden. Maar dat heb ik natuurlijk ook wel geleerd door alles wat ik daarvoor heb gedaan.
Hey, en als je nu kijkt naar jouw traumatische ervaringen, kun jij ook kijken naar, ik ben ervan overtuigd dat in iedere traumatische ervaring ontwikkel je ook enorme powers. Dus ja, echt hele bijzondere zeker krachten. En weet jij van jezelf welke kracht jij hebt ontwikkeld in jouw seksueel trauma?
Ik geloof zeg maar, dus weet je wat je zwakte is in waardecreatie. En weet je, dus dat is ook wel een enorme kracht van mij. Dat ik een enorme creator ben. Dat ik zeg maar, ja, of ik heb zeg maar op een bepaalde manier, dus dat is het, dus waarde creëren, dus veel creëren, juist veel doen. Dat is een enorme kracht, weet je, zeggen mensen ook altijd, Simone van, wow, hoeveel jij kan maken en produceren en alles. Twee is, ik kan enorm hard zijn voor mezelf. Dus ik heb een enorme olifantenhuid op een bepaalde manier ook gecreëerd. Dus ik ben zelf zeg maar best wel een heel zacht en intuïtief persoon, maar eigenlijk ook wel echt heel zacht. Dus vroeger als iemand boe tegen mij zei bijvoorbeeld, dan ging ik meteen huilen. Ik kreeg de meester van de basisschool, die was altijd heel boos op mij omdat ik zo snel huilde. Nou, ik heb dus daarin wel zeg maar echt een enorme olifantenhuid gecreëerd. Nou, ik kan heel goed tegen kritiek door die olifantenhuid. Dus daarin kunnen mensen mij ook niet echt meer raken van wat andere mensen vinden of over me zeggen of zo. Dus dat is wel iets wat ik in het, dat is wel zeg maar door het trauma ook wel een beetje zo gecreëerd. Dat ik daarin, snap je, ik kan mensen makkelijk toelaten. Maar ik kan ook best wel makkelijk dan een beetje zo, weet je, zo'n afstand of zo nemen. Of mezelf, ja, of misschien, ik denk, ik kan heel goed mezelf uitschakelen. In een seksueel trauma, dan schakel je toch ook vanuit overlevingsmechanisme jezelf uit.
Ja.
En ik kan dat in het ondernemerschap, kan ik dat soms ook. Dus als ik moeilijke keuzes moet maken, die dus bijvoorbeeld ook best wel pijnlijk kunnen zijn. Die ik ook bijvoorbeeld, hè, als je iemand moet stoppen met je personeel. Of je moet iets loslaten. Of je moet zeg maar, nou, iets wat echt wel pijn doet. Dus in je zachte hart, dat me enorm veel pijn doet. Maar dat ik dan heel hard voor mezelf kan zijn en zeg, nee, dat doe je gewoon.
Dus nou, de vraag is dan nog of het is hard is voor jezelf. Of dat het de juiste beslissing is voor je bedrijf.
Ja, klopt. Maar heel veel ondernemers vinden dus die beslissingen vaak heel lastig om te nemen. Omdat ze het lastig vinden om andere mensen pijn te doen. Of bang zijn voor kritiek. Of bang zijn van wat andere mensen van hen zeggen. Of weet je, die dingen. En ik kan mezelf daarin, ik kan mezelf best wel makkelijk me disassociëren van mezelf. Dus ik zeg dat ook heel vaak. Gewoon mijn knop mezelf even uitzetten.
Ja, ik zeg ook altijd, als je een crisismanager nodig hebt, moet je bijbellen. Want ik schakel alle emoties uit.
Ja, dus en, jij kan dat ook heel goed.
Echt een hyperfocus op wat er voor me ligt. En voor de rest doet gewoon niet meer mee.
Ja, dat. Ja, dat. Dat heb ik ook.
Hey, en jij vertelde dat jij van voordat je verkracht werd, dat je allerlei signalen eigenlijk al had aangevoeld en genegeerd hebt. En dat je nu zegt, ook in je bedrijf, dat je wel heel erg op je intuïtie vertrouwt. Is het niet zo, Simone, dat een van jouw grootste krachten en jouw grootste goud juist die intuïtie is en dat jij dus heel erg goed mensen aanvoelt en heel erg goed verder kunt kijken dan wat anderen zien?
Ja, dat echt enorm. En zeg maar, ook een van mijn grootste goud is juist zeg maar in ieder mens, hoe iemand zeg maar ook is, ook als die totaal verknipt is, zeg maar altijd om in iemands grootste goud te zien. Weet je, dus ik zie in ieder mens iemand, dus dat is natuurlijk een enorm groot goed, weet je, dat je hebt. En ook je intuïtie. Dus maar dat gevoel dat je intuïtie, dat je dus altijd als, maar eigenlijk was die al een beetje sinds kleins af aan een beetje kapot gemaakt of zo. Weet je, dat ik denk dat iedere intuïtieve ondernemer dat wel herkent. Dus dan zie ik dingen of dan zag ik dingen. En dan zei ze, ja Simone, jij ook altijd, weet je, met je oordelen. En dan gebeurde het later toch, weet je zo. Mm-hmm. En
ja, dus maar wat ik eigenlijk wilde vragen, Simone, is, je zegt van, mijn intuïtie zei dit en dit en dat. Daar heb je toen niet naar geluisterd.
Nee.
Dus dat jouw grote goud misschien is, omdat je er toen niet naar hebt geluisterd, dat je het omgeturnd hebt van, ja, luister eens, alles wat ik voel in mijn lichaam en alle signalen die ik krijg, die
daar moet je juist naar luisteren.
Daar moet je juist iets mee. Ja.
Ja, mooi. Ja, inderdaad. Heb je gelijk in. Had ik zelf nog niet eens, zeg maar, zo erg daaraan gekoppeld. Maar dat ik het daardoor misschien wel zo belangrijk vind. Wat ik zelf, wat jij ook al vroeg van wie ben je en wat is jouw missie en je droom. Is dat ik juist zeg van ja, je moet naar je intuïtie luisteren. En je moet het op jouw manier doen.
Ja.
Dus dat dus waarschijnlijk is dat omdat ik dat ooit dus niet heb gedaan. En toen het dus helemaal fout is gegaan.
Ja.
Ja, mooie. Ja, mooi inzicht heb je me gegeven nu.
Alsjeblieft. Hey, ik heb nog een andere vraag aan jou. Oprah Winfrey.
Ja.
Wat is Oprah Winfrey voor jou? Wie is dat voor jou? Ik weet dat het een rolmodel is voor jou.
Ja, klopt.
En zij heeft ook een seksueel misbruik verleden.
Ja en echt een heel groot seksueel misbruik verleden natuurlijk. En dan ook nog een zwarte vrouw die zeg maar dan ook nog uit een omgeving komt waarin... Snap je, zij het voorbeeld van haar vind ik... Oké, weet je, zij heeft alles in haar leven in eerste instantie tegengehad. Echt alles. En toch is zij een van de meest succesvolle vrouwen ter wereld. Iedereen, in ieder geval volgens mij... Ja, iedereen vindt haar wel een inspirerende vrouw. Ook al hebben sommige mensen misschien niks met haar. Iedereen vindt haar een inspirerende vrouw. Zij is gewoon een bron van source van inspiratie. En zij laat zien aan mij, maar zij laat ook zien aan andere vrouwen, is waar je ook vandaan komt, wat je ook mee heeft gemaakt, je kan er komen. Je kan veel meer mogelijk maken dan dat je zelf doet. En wat ik heel mooi vind is dat zij echt vrouw is gebleven. En daarmee bedoel ik, van je hebt toch ook echt van die succesvolle zakenvrouwen. Nou, weet ik veel wat, ik wil geen oordeel, maar bijvoorbeeld Nina Brink of zo. Weet je, die voorbeelden zie je. Weet je, dat zijn echt van die, snap je, van die vrouwen die dan ook een beetje van die mannen worden. Maar zij is echt een vrouw succesvol. En ook met de dingen die ze dan maakt en creëert. En weet je, nu ook weer met de nieuwe Color Purple. Ze allemaal vanuit ook een missie en een boodschap om aan andere mensen iets, zeg maar, iets door te brengen en door te geven.
Ja, want de eerste Color Purple die kwam uit in 1985. En zij heeft voor het eerst volgens mij openbaar over haar seksueel trauma gesproken in een interview met Barbara Walters. En dat was volgens mij in 1988 dat ze daar echt voor het eerst op de bank zat en... En daarover
sprak. Dus eigenlijk nog na de Color Purple.
Ja, na de Color Purple. Ja, dat ze erover sprak. Dus ze had al in de Color Purple eigen... gespeeld.
Ja.
En pas dat ze de eerste keer echt in een interview erover sprak, was 3 jaar later.
Wauw.
Ja.
Ja, zo. En dat vind ik ook wel, zeg maar, heel inspirerend aan haar. Is bijvoorbeeld, toch zij bijvoorbeeld strukkelt altijd met haar gewicht of zo, weet je dat. Dus zij laat ook helemaal niet zien, weet je, dat zij de perfecte vrouw is. Of dat je de perfecte vrouw moet zijn om super succesvol te zijn. En dat vind ik ook heel mooi, zeg maar, aan succesvolle vrouwen die echt succesvol zijn. Is dat ze, als je ook echt durft te laten zien wie je gewoon helemaal bent. In alle kleuren en facetten.
Ja, zeker.
En het hele mooie bij haar vind ik ook wel dat zij gewoon dan zo'n soort van energie hebt. Dat ze alleen al, zeg maar, ik denk dat ze maar één zin hoeft te zeggen. En dan heeft ze al de volle leiderschap. En dan wil ik echt leren van, oké, hoe doet zij dat? Dus natuurlijk ook ervaring, wijsheid.
Je kunt misschien nog een keer op stage bij haar.
Ja, ik wil gewoon nog, mijn droom is echt, zij heeft het in huis. En dan ga je altijd de popcorn, zeg maar. Gaat zij altijd popcorn eten in haar eigen bioscoop met van die meiden. Dat ik op haar altijd
dat
bang
ze je uitnodigt.
Ja, dan gewoon puur, zeg maar, alleen maar op de bank film kijken, popcorn eten. Ben ik al helemaal, ik hoef verder niks van er.
Nou, heerlijk. Hey, jij coacht natuurlijk heel veel vrouwelijke ondernemers. En ook heel veel high performance ondernemers. En kijk, we hebben allemaal traumatische ervaringen. Niet iedereen heeft een seksueel trauma. En de vraag is ook niet zozeer of we een trauma hebben, maar wanneer we ons eerste trauma hebben opgelopen. Want we kunnen al prenataal een trauma oplopen. Of op school, omdat je uitgelachen wordt als je een presentatie voor de klas geeft. Hè. Dat kan ook een traumatische ervaring zijn. Dus we hebben allemaal een traumatische ervaring. En als je kijkt naar de vrouwen die jij coacht, hè, in hoeverre zie jij belemmeringen op trauma's in hun ondernemerschap? Hoe groot is die rol van dat trauma? Of dus
Bij iedereen. Een hele grote rol.
Hoe belangrijk is de plek die het trauma inneemt achter het stuur van hun bedrijf?
Ja, heel belangrijk. Dus daar, ik denk... Ik ben daar zeg maar bij sommige ondernemers die ik nu zeg maar wat meer dichtbij aan het coachen ben. En dan de beslissingen die ze nemen in hun business. En dat ik dan bij sommigen zie van dat als in ieder geval... Als ze dat trauma ja, of niet zouden hebben. Of als ze dat een andere richting zouden geven.
Ja, of de gehechtheid eraan los zouden laten.
Ja, de gehechtheid eraan. Of dan bijvoorbeeld, hè, wat ik bijvoorbeeld zie is dan bijvoorbeeld een perfectionisme of bang zijn, snap je, om een next step te gaan zetten. Heel erg gehecht zijn aan de veiligheid zoals het nu is. En dat komt allemaal vanuit een trauma. Niet je kop over het maaiveld verder durven uit te steken. Ja. Dus laat maar zo. Dus aan de ene kant is die droom dan zo groot, maar aan de andere kant houdt het trauma dat tegen. Daarom is het ook dat ik met Katelijne ben gaan werken als coach. Omdat ik dacht van, ik ben een hele goede business coach. Maar, en ik kan zeg maar wel goed met mensen in gesprek gaan. Maar echt mensen helpen met ja, die diepgaandere persoonlijke belemmeringen. Die trauma's. Daar heb ik Katelijne voor nodig.
Ja, want je kunt natuurlijk mensen wel coachen op hun strategie, hun visie. Op hun aanbod, hun prijsstelling, et cetera, et cetera. Maar als daar aan de achterkant steeds een rem op zit, als ze eigenlijk met de handrem op ondernemen, ja, laat ik het zo zeggen, dan kun je ze zoveel strategie geven als je wil, maar dan zal het succes nooit echt groot zijn. En wat jij wil, is dat mensen succes halen.
Ja, in alle facetten.
Ja.
En ik voel wel, want, nou ja, weet je, Katelijne is in de 60, die zich zal over een aantal jaar met pensioen gaan. Ik voel wel, zeg maar, in mijn business, of in, zeg maar, als je aan mij vraagt van, waar zal jij bijvoorbeeld over 10 jaar staan? Dat ik dan zeg maar nog meer de shift heb gemaakt van business naar ook zeg maar persoonlijk leiderschap.
Ja,
in zeg maar gezegd, een diepgaande rol.
Ja, persoonlijk leiderschap.
Ja.
Meesterschap.
Ja, meesterschap.
Dat is nog mooier.
En ik heb ook wel een idee van, ooit ga ik daar ook nog wel met een methode opschrijven of iets, weet je, vanuit, maar dat komt. Ik heb daar geen haast mee. Ik denk van, nou, weet je, dat is dan ook mooi, weet je, ik ben nu 42. Om dat dan rond mijn 50ste te gaan doen. En, maar ja, weet je, dat overstijgt wel business of zo.
Ja, maar het een kan niet zonder het andere ook, hè?
Nee. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus het is sowieso heel belangrijk werken aan. Maar het is toch ook heel, heel mooi en heel tof dat je gewoon aan jezelf kan werken. Tuurlijk. Ik vind dat het mooiste cadeau wat je aan jezelf ook kan geven. Ik bedoel,
het ondernemerschap is daar een prachtige bedding.
Ja, dat bedoel ik. Ik stop veel liever zeg maar met al mijn geld in mijn persoonlijke ontwikkeling en een cursus en in transformaties of in, weet je, dat soort dingen dan in materiële dingen. Dat vind ik ook wel heel mooi, dat gaat nog wel steeds meer, weet je, dat die behoefte is nog steeds, wordt steeds groter.
Ja, dat denk ik ook. Hey, en als we kijken naar de film Color Purple, waar we het eerder over hadden, die hielp natuurlijk al in de jaren 80 bij het vergroten van het bewustzijn en het ja, in het bewustzijn eigenlijk meer voor het seksueel misbruik en de bespreekbaarheid daarvan. En ondertussen was in de jaren 60 de tweede feministische golf aan de gang. Die ook meer aandacht vroeg voor seksueel geweld en misbruik. En hier werd ook zachtjes aan duidelijker wat de omvang van het probleem was.
Ja.
En gigantisch werd natuurlijk toen de MeToo-beweging in 2017 viraal ging. En ja. Mensen op social media aanmoedigden om hun ervaringen te delen. En waar we het net al over hadden, over het onderzoek van de UNESCO en de VN, dat het om 35% wereldwijd van de vrouwen gaat. En daarom vind ik het zo belangrijk, Simone, dat invloedrijke vrouwen zoals jij opstaan en zich publiekelijk uitspreken. En jij hebt ook die power om dat taboe verder te doorbreken en de bespreekbaarheid te vergroten. En als we nu kijken naar alles wat er nu de afgelopen 50 jaar of 60 jaar is geweest. En we zijn er nog lang niet. Hoe zou voor jou de wereld eruit zien als alle vrouwelijke ondernemers fearless zouden durven gaan ondernemen?
Ja, dan hoe, weet je, hoe lekker is dat, toch? Dat je ondanks, zeg maar, dat je wat je mee hebt gemaakt, en dus eigenlijk ook dankzij dat wat je hebt meegemaakt, die kracht, zeg maar, zo durft te vinden en te pakken. En dat je er gewoon helemaal mag zijn in wie je bent. Zonder shame en zonder schaamte. En ook van wat dat vervolgens kan doen voor volgende generaties. En aan de ene kant, zeg maar, hebben we die hele feministische golven, weet je, die dus, zeg maar, er zijn, en MeToo-bewegingen en mensen die zich uitspreken. Maar het is ook nog best wel, zeg maar, schrikbarend dat er ook, zeg maar, wel andere bewegingen zijn die weer zeggen van, weet je, vrouwen weer achter het aanrecht, of vrouwen weer eigenlijk een min, snap je, van, ja, vrouwen zijn hiervoor bedoeld en mannen zijn hiervoor bedoeld, weet je, en dan dat het zo in hokjes gestopt wordt en vooral dat dat gebracht wordt dan ook door mannen, maar ook wel vrouwen die dan zeggen, ja, ja, zo zie ik het. Dus we hebben hier ook nog echt veel werk in te doen.
Ja.
En ook te laten zien van, weet je, we zijn als man en vrouw, weet je, we zijn niet gelijk. We zijn wel gelijkwaardig. En er is nog heel veel werk te doen, zeg maar, in die gelijkwaardigheid. Wat vind jij dan ook, zeg maar, dus die fearless ondernemen? Ja, iedereen moet leren fearless ondernemen. Iedereen moet zo iemand ook hebben, zeg maar, als jij, of een community hebben, zeg maar, waar mensen die vrijheid en in ieder geval de voelen en ook zich veilig voelen, waar zeg maar de taboes en de dingen besproken kunnen worden, waar nergens over gepraat wordt. Maar wat vind jij, wat ik nog meer kan doen, want ik heb een stem natuurlijk, ik heb een bereik. Wat vind jij dat ik nog meer zou kunnen doen op dit onderwerp? Want ik doe er natuurlijk, ik ben nu in je podcast. Er staat een stukje in mijn boek over. Soms vertel ik er iets over, zeg maar, tijdens een event. Maar wat vind jij, wat zou ik nog meer kunnen doen?
Wat zou jij nog meer kunnen doen? Dat is een goede vraag.
Misschien heb je ook niet direct het antwoord erop. Nee. Nou, aan de ene kant ook wel weer blij om.
Je bent gelukkig mijn business coach, dus je gaat mij ook helpen om het fearless ondernemen.
Ja, dus misschien is dat het wel, weet je, van als ik gewoon jou heel succesvol hierin maak, dan is dat zeg maar al een hele mooie ripple die ik daarin creëer.
Ja, zeker.
Maar ja, in ieder geval, ik sta daar wel altijd, weet je, ik sta er dus wel heel erg voor open van, ja, als jij zoiets hebt van, ja, jij hebt de stem, jij, weet je, jij kan mensen bereiken, jij kan mensen empoweren, jij kan, nou ja, weet je, dan, dit is gewoon een heel belangrijk topic en een item waarvan ik denk van, ja, misschien is het wel iets, nou ja, weet je, deze podcast is dan al een hele mooie van, oké, weet je, hoe kan ik vrouwen, zeg maar, nog meer, het gevoel geven van, weet je, ja, dit trauma hoeft niet in de weg te staan om al je dromen na te jagen. En succesvol te worden als ondernemer.
Ik heb wel een idee. Ik denk dat als je daar in je event, ik zeg niet dat je per se een event daarop moet organiseren, maar ik kan me wel voorstellen dat dit een belangrijk onderdeel van een event zou kunnen zijn.
Ja.
Want ik ben natuurlijk bij Manifest geweest, 2 keer ook. Wat ik hele mooie events vond. En daarin heb je wel verteld over dat je uit een Joodse familie komt. Dus je hebt wel daar ook heel erg gekeken naar je systeem van herkomst. Hè. Dat kwam ook echt op het podium terecht. En wat mij betreft mag dit ook een plek op het podium krijgen.
Ja, ja, ik heb dat in het verleden wel gedaan. Laat mijn Spirit Business event. Maar misschien mag
toen kende
dat nu,
ik jou
zeg maar,
nog niet.
En toen was het meer ook misschien vanuit mezelf een verhaal. Weet je, want ik kijk weleens terug naar die filmpjes dat ik het verhaal vertel. Dus ik zo met bibberende, bevende. Snap je dat je nog eenmaal zo je eigen helingsproces aan het delen bent. Maar van, oké, weet je, hier sta ik nu. Dit is wat ik heb overwonnen. Vind ik wel een hele mooie om dat weer in een mooi event neer te gaan zetten.
Ja, in een event zie ik dat wel een plek hebben.
Ja. En ook waar vrouwen dan op kunnen staan en ook hun verhaal kunnen delen.
Ja. Ja die voelt voor mij echt.
Nou, mooi. Ja. Dankjewel.
Hoe voelde het voor jou om dit zo te delen in deze podcast?
Ja, heel fijn. Je bent gewoon ook een hele fijne podcast-host.
Dankjewel.
Waarin ik meteen gewoon lekker rustig, veilig, vertrouwd. Ik ken je natuurlijk ook al langer.
Ja.
Dus ik denk zeg maar ook dat het gewoon heel waardevol kan zijn. Ook voor mensen die het horen. En in ieder geval, weet in ieder geval dat je verhaal niet... Weet je, dat het in ieder geval zo belangrijk is dat dat wat je hebt meegemaakt. Ik dacht altijd van, oh, als ik erover ga vertellen, dan gaat er een beerput open en dan ga ik dood of zo, dat gevoel. Weet je, zo dat je bijna dood gaat of dan wordt het alleen maar erger. Weet dat als je dit juist erover gaat praten, juist hier, zeg maar, hulp in zoekt, juist ook, weet je, dat je er ook direct, ook al heb je er verder nog niks mee gedaan, ben je al in het ondernemen en heb je daar zeg maar zo'n stap, dat dat ook zeg maar een verwerkingsproces is. Dus ja, ik denk dat je aan Monique een hele goede hebt die je daarin verder kan helpen en begeleiden.
Dankjewel Simone. Super fijn dat je er was en heel veel dank voor het delen van je verhaal. Fijn ook dat je op deze manier ook weer andere vrouwen kunt inspireren. En ja, fijn om er met je over te praten. Dankjewel.
Ja, top.
Super fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de Fearless Ondernemen podcast. Ik heb nog 5 korte, maar belangrijke dingen met je te delen. Als eerste, heb je een vraag of loop jij tegen een specifiek issue aan in je bedrijf waarvan jij denkt, hey, dat zou wel eens een relatie kunnen hebben met mijn seksueel trauma en wil je daar meer over weten? Stuur me dan een mail naar post@moniquelavec.com. Deze podcast is er voor jou, zodat jij groter kunt groeien. Dus hoe meer vragen jij stelt, hoe meer ik jou en anderen kan helpen. Heeft deze podcast je geïnspireerd en voel jij, hell yes, ik wil ook fearless leren ondernemen? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Een gratis geleide fearless ondernemers visualisatie die jou laat voelen en ervaren wat fearless ondernemen voor jou kan doen. En wat het voor jou is. Ga naar moniquelavec.com/gratis. Mijn missie met deze podcast is om jou uit te dagen je moed te vergroten en je te verbinden met die powervrouw die jij bent, voorbij je trauma. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als er meer vrouwelijke ondernemers fearless durven gaan ondernemen. En ik zou het heel fijn vinden als jij me daarbij wil helpen. Geef me dan een review. Het is heel eenvoudig. Ga naar je podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als het voor jou ook zo voelt, een geschreven review. Dankjewel. En vind je deze podcast interessant en ken je een vrouwelijke ondernemer die hetzelfde mee heeft gemaakt als jij en ik en baat zou hebben bij deze podcast, dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast met je volgers deelt of de aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, kan dat heel simpel door als je in de app bent naar de 3 puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Wil je vanaf vandaag alle Fearless Ondernemen podcasts overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Elke keer als er een nieuwe aflevering beschikbaar is, staat hij in je app. En tot slot, ik vind het fijn om jou te leren kennen. Laat me weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. Stuur hiervoor een mail naar post@moniquelavec.com en ik lees je reactie persoonlijk. Of misschien voel jij dat jij nu ook op durft te staan en dat je er klaar voor bent om ook jouw verhaal te delen en daarmee anderen te inspireren. Dat is zo powerful. Ik interview je graag in deze podcast. En ook hiervoor kun je me een mail sturen op post@moniquelavec.com of connect met mij op LinkedIn of Instagram onder mijn naam Monique Lavec. En dat is Monique met Q-U-E en Lavec is L-A-V-E-C.